vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Ik denk dat we zondag vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen gaan. Vandaag beginnen we aan hoofdstuk 6. Dus we maken vorderingen. Ik wil graag vers 1 tot en met 14 met jullie lezen. Dan weten we ook waar we ons de komende weken in zullen bevinden. En dan zullen we bidden en dan samen het woord ingaan. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u, Vader, voor uw woord. Uw woord is goed, uw woord is recht, uw woord is nuttig, Heer. Uw woord is toereikend. We danken u dat u ons uw woord hebt gegeven en dat u het ons hebt gegeven om ons leiding te geven in het leven, Heer. We danken u dat uw woord ons alles leert dat we over u moeten geloven en hoe u wilt dat wij leven, Heer. Mogen het zo zijn dat het landt in ons hart, dat ons denken hernieuwd wordt. Opdat we niet alleen denken, maar ook leven en handelen overeenkomstig uw wil. Want u komt alle eer toe, Heer. U hebt ons geschapen naar uw beeld. En laat het zo zijn, Heer, dat u de eer en glorie krijgt door ons leven heen. Spreek door mij heen. Help mij met het verkondigen van uw woord, Heer. Want zonder de kracht van uw geest, Heer, zal het ledig terugkeren. Ik dank u, Heer, dat u gegeven hebt wat nodig is voor vandaag. Tot eer en glorie van uw heilige naam. En we bidden zoals we iedere week bidden, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dit is een alles bepalende vraag. Ons antwoord hierop laat zien wat onze kijk op genade is. En de leer van genade is essentiële leer. En hoe dit begrepen wordt, bepaalt alles voor het leven van een belijdende discipel. Laten we beginnen met het zeggen dat we vandaag de tekst nog niet gaan ontleden. En zoals de Heere wil en wij leven, beginnen we daar volgende week aan. Mijn doel vandaag is een introductie. En dat is om ons te helpen genade juist te zien. Maar ook om geconfronteerd te worden met de misverstanden rondom genade. Want het heerst veel. Het heerste al in de tijd van de apostel Paulus, maar het heerst ook in onze tijd vandaag de dag. Ja, we weten hoe we zijn geëindigd vorige week. De vraag waarmee Paulus hoofdstuk 6 opent, is het directe gevolg van de glorieuze maar radicale waarheid waarmee hij hoofdstuk 5 afsloot. Ja, laten we lezen, kort, vanaf vers 20 in Romeinen 5. Dit is hoe we afsloten. Paulus schreef: de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. En dan hebben we vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nou, geloof het of niet, maar Gods evangelie van vrije genade roept veel weerstand op. Van alle kanten. Van zowel de mensen die neigen tot wat men in de kerk legalisme noemt, tot aan de mensen die wetteloos zijn en die denken dat ze kunnen leven zoals ze willen. Het zuivere evangelie van genade is voor de natuurlijke mens in al zijn varianten een aanstoot. En Paulus weet, hij weet precies welke gedachten dit oproept in het menselijke hart. Hij weet dat deze boodschap van genade onmiddellijk aangevallen zal worden en dat het ook verdraaid zal worden. En daarom is hoofdstuk 6 cruciaal. En we moeten dit begrijpen, want de mens, ook de mens die Christus belijdt, is van nature geneigd om genade te verdraaien. En daarom is het dus belangrijk dat we genade goed ontleden. Want we zeggen het heel makkelijk. Je hoort het veel in evangelische kringen, maar je hoort het ook in onze kringen van die losse kreten die op zichzelf waar zijn. We staan onder genade. We zijn niet onder de wet, maar genade. We roepen heel losjes, ja, het is genade. We hebben het niet verdiend. God is genadig. Maar we staan minder snel stil bij de implicaties daarvan. De radicale implicaties van genade. Want, en je ziet ook in onze tijd, ik had het laatst daar volgens mij met Ivan of met Delano over. We doen tegenwoordig, doen heel veel mensen woordstudies in het Grieks. En dan isoleren ze een woord. En dan zeggen ze, dit is wat het woord betekent. Maar net zoals je versen niet kan isoleren, kun je woorden in het Grieks ook niet isoleren. Je moet het altijd in een bredere context moet je het bekijken. Woordstudies zijn nuttig, maar altijd in de context waarin dat woord op dat moment geplaatst wordt. En zo hebben we dat ook bijvoorbeeld met genade. Hè? Onverdiende gunst, dat is het enige wat, of dat is hetgeen wat het meest wordt gezegd over genade. Er zijn weinigen die stilstaan bij het feit, zoals we hebben gelezen ook in Romeinen 5, dat genade een heersende macht is. Dat het niet alleen onverdiende gunst is, maar dat het beïnvloedt hoe iemand leeft. Of dat het hoort te beïnvloeden hoe iemand leeft die onder genade zit. Nou, ik wil jullie niet vermoeien met constante herhaling, maar sta me toe om even goed te schetsen waar we nu staan. Voordat we Romeinen 6 binnengaan. Dus de afgelopen weken zijn we geconfronteerd met een fundamentele realiteit. Paulus heeft ons laten zien dat ieder mens van nature wordt geboren in Adam. En uit die positie, uit Adams hoofdschap, vloeit een erfenis voort. We worden geboren onder de heerschappij van de zonde. Met de dood als gevolg en met de juridisch vonnis van veroordeling, van verdoemenis op ons naam. Dat is de staat van de mensheid. Dat is het koninkrijk waarin alle mensen geboren worden. Maar te midden van die duisternis heeft God een nieuw hoofd gepresenteerd. De Heere Jezus Christus, de tweede Adam, de volmaakte Adam. En Paulus heeft ons laten zien dat voor allen die door het geloof met hem verbonden zijn, er een overplaatsing heeft plaatsgevonden. Colossense 1 vers 13 verwoordt het als volgt. Hij heeft ons, dus God, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus zie wat er gebeurt. Zie hoe radicaal en hoe groot dit is. Colossense 1 vers 13 maakt duidelijk dat het werk van God in redding, in zaligmaking, niet even een verandering is van innerlijke beleving. Het gaat niet om een verschuiving van stemming. Het gaat niet om een verschuiving van levensstijl. Het is ook niet een verschuiving in religieuze voorkeur. Paulus spreekt en hij schrijft over een daad van God waarin hij ons verlost, waarin hij iemand verlost uit de heerschappij van de duisternis en die persoon overzet in het koninkrijk van zijn zoon. Dat is wat er gebeurt. In de context betekent de term die Paulus gebruikt voor overzetten, dat werd gebruikt in de oudheid voor het overbrengen van een volk van het ene rijk naar het andere. En dit gebeurde dus in de context van verovering, waarbij de heerschappij van de huidige koning volledig werd beëindigd en een nieuwe koning gezag nam over dat rijk, over dat volk. Zo wordt de bekering van een mens voorgesteld als een eenmalige beslissende verandering van soeverein gezag. Niet de zonde is de koning meer, Christus Jezus is Heer en Meester. Eens stond de christen onder de macht van duisternis. Deze macht had het recht en de kracht om te regeren over die persoon. We leefden onder haar wetten, voerden haar wil uit en deelden in haar lot. Dus wie in Christus is, die behoort niet langer tot het oude rijk. Onze nieuwe identiteit, ons burgerschap en onze gehoorzaamheid zijn verbonden, onlosmakelijk verbonden aan de Zoon van God. Deze verandering bepaalt de grond van ons leven. Nogmaals, wij leven niet meer als onderdanen en burgers van de duisternis, maar als burgers van het licht, onder het heerschappij van de koning die ons lief heeft. Daarom krijg je in de schrift dit soort oproepen. Efeze 4 vers 1. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Daarom krijg je dit soort oproepen. Of Filippenzen 1 vers 27. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Wandel het waardig. Of 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En dus de schrift, die laat ons dit zien. Het is niet meer dan onze redelijke godsdienst op basis van Gods werk van genade. En vooropgesteld, het is niet dat je God nu terugbetaalt met een waardig leven. Begrijp me niet verkeerd. Maar wat de schrift ons leert, dit is wat het onvermijdelijke gevolg dient te zijn. Want het is niet alleen dat we begenadigd zijn als christenen, het is dat we onder genade zijn. Dat is wat er aan de hand is. Het is wat Paulus schreef in Romeinen 5 vers 21. Zo ook de genade zou regeren. We zijn dus onder de heerschappij van genade. Als je in je Bijbel weer teruggaat naar Romeinen 5 vers 21. Dan zie je dus dat woord regeren wat Paulus daar gebruikt. Het Griekse woord daarvan is direct afgeleid van het Griekse woord voor koning. En dus het betekent regeren als een koning, heerschappij voeren, soevereine macht uitoefenen. Dus dit is geen taal van invloed of suggestie. Oh, de Bijbel, Gods woord, het geeft je, aanbevelingen. Nee. Als je onder Gods heerschappij staat en wij geloven dat dit woord van God is, dan zegt hij, dit is hoe je leeft. Dit is hoe je leeft. Het is de taal van een troon, van een scepter. Het is de taal van absolute autoriteit. Dat is wat het is. Wanneer we dus roepen met z'n allen, Ja, we staan onder genade. Wanneer we zeggen, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade, laten we ons goed bewust zijn van wat we zeggen en wat het betekent. Want, nogmaals, we belijden niet alleen dat we begenadigd zijn, we belijden dat we onder de heerschappij van genade staan. Een nieuwe koning. En deze koning heeft een totaal ander karakter en een totaal ander doel. Zijn heerschappij is, zoals Paulus schrijft, door gerechtigheid en het leidt tot het eeuwige leven. Dus, nogmaals, het is een heersende kracht die ons niet vrij laat om te doen wat we willen. Maar we zijn wel vrij, omdat we gebonden waren. En die heersende macht, wat doet het nu? Het bevrijdt, het rust toe, het bekrachtigt om te leven de manier waarop God dat wil. De manier waarvoor je geschapen bent. Wanneer we dus lezen, wanneer we vragen lezen, als Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En Paulus, en volgende week gaan we dat behandelen. En Paulus dat op de sterkst mogelijke manier afwijst. Volstrekt niet. Hij zegt, denk er niet aan. Mogen het nooit gebeuren. Dat is wat hij daarmee bedoelt. Dan moet het ons op scherp stellen, wanneer hij dat schrijft. Dan moet het ons doen vragen, oké, maar waarom niet, Paulus? Waarom zo'n sterke afwijzing? En de komende weken gaan we het volledig ontleden. Maar als je je Bijbel open hebt, nog bij Romeinen 6, let op een aantal dingen. Als je hem gewoon scant. Let op een aantal termen die Paulus gebruikt. Hij gebruikt. Tot de zonde gestorven. In zijn dood gedoopt. Met hem begraven door de doop in de dood. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Onze oude mens met hem gekruisigd is. Niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Als wij nu met Christus gestorven zijn, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Ik zei vorige week toen we afsloten, hoofdstuk 1 tot en met 5, wanneer mensen vaak de prediking horen en we praten over genade, al dat soort dingen. Ja, amen, prijs de Heer, het is altijd halleluja. Nu komt het erop aan. Nu gaat het nog dieper naar het hart. Want nu gaan we kijken naar, oké, als genade daadwerkelijk heerst over ons. En als onze identiteit is wat Paulus schrijft. Matcht mijn leven daarmee? Ja of nee? Want deze uitspraken wat Paulus hier doet, hebben fundamenteel met identiteit te maken. Dat is wat we moeten zien. Ze hebben fundamenteel met de identiteit van de wedergeboren christen te maken. Hoe Paulus genade ziet, heeft te maken met hoe hij God ziet. En hoe hij Gods evangelie ziet. Niet zijn cultuur als ex-fariseer. Niet zijn verleden, niet zijn gevoelens definiëren wat genade is. Maar zijn beeld van God en het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En de vraag die we ons vandaag hier moeten stellen, wij die hier in het Westen, wij die hier in Nederland wonen, is dat bij ons ook zo? Wordt ons beeld van genade, ons begrip van genade gedreven door de schrift? Toen we begonnen aan deze serie, heb ik gezegd dat er veel aspecten van ons wereldbeeld uitgedaagd gaan worden. En dus ook hoe we kijken naar genade. Want hoewel we het vaak niet willen geloven, als we ons niet bewust zijn, sluipt onze cultuur heel snel ons geloof en de gemeente binnen. En dat zie je in Nederland ook op het gebied van genade. Bijvoorbeeld, wat is een van de heersende gedachten in Nederland? Een van de heersende Hollandse gedachten. Ach, moet kunnen. Dat is een typisch Nederlands gedachte. In Nederland zijn we tolerant, we veroordelen niet graag. En we vinden zonde een zwaar en een ongemakkelijk woord. En deze houding sluipt ons denken binnen en manifesteert zich op manieren die allemaal de glorie, de heerlijkheid van genade ondermijnen. Bijvoorbeeld, Ik weet niet of het ons als Nederlanders is opgevallen. Wij leven in een traumacultuur in Nederland. Alles is trauma in Nederland. Alles is trauma. Mensen houden ervan om in je verleden te wroeten en te denken van, oh nee, maar heb je daar trauma aan overgehouden? En daar waar je trauma hebt, heb je volgens de seculiere wereld psychologie nodig om die trauma te herstellen. Om dat te helen. Dat is de Nederlandse cultuur. En hoe zie je dat bijvoorbeeld terug in de Hollandse kerk? We herdefiniëren zonde als psychologische gebrokenheid. Als beleidende christenen, let goed op, bijvoorbeeld, volgens mij hier niet, maar velen van ons komen uit andere gemeenten. Hoe spreken mensen tegenwoordig en wat is hun terminologie? Het is geen Bijbelse terminologie meer. We gebruiken geen termen meer als ongehoorzaamheid. We gebruiken geen termen meer als wetteloosheid. Terwijl de schrift daar bijvoorbeeld heel duidelijk over is. Let op wat Johannes, de apostel van de liefde, gewoon schrijft over zonde. Hij schrijft in 1 Johannes 3 vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Maar wat doen wij? Wij hebben therapeutische taal overgenomen. Hè? Bitterheid bijvoorbeeld, wat gewoon een zonde is in de Bijbel, is onverwerkte trauma. Roddelen is ventileren. Veelvraat is gewoon, je bent een foodie tegenwoordig. Terwijl veelvraat is gewoon een zonde. En we zien diezelfde verschuiving in hoe we bijvoorbeeld over onze kinderen praten. Waar de schrift ongehoorzaamheid, koppigheid of opstandigheid benoemt als zonde tegen Gods heerschappij, gebruiken wij in Nederlandse kerken verzachtende, psychologisch gekleurde termen. Een kind is bijvoorbeeld tegenwoordig niet langer onbeschoft meer. Een kind is expressief. Het is niet langer opstandig, het zit in een fase. Ongehoorzaamheid wordt bestempeld als overprikkeld of grenzen aangeven. En continu tegenspreken wordt gezien als een kind heeft gewoon een eigen sterke wil. Je komt die taal nergens in de Bijbel tegen. En de ergste, jullie weten, ik benoem hem vaker. Hij of zij is aan het puberen. Nee, dat kind is gewoon ongehoorzaam. Dat is gewoon wat de Bijbel leert. En we zien onszelf en anderen dus niet primair als daders die zondigen, maar als slachtoffers van ons gedrag. Slachtoffers van onze omstandigheden. En dit heeft implicaties voor genade. Ja, want genade verandert van de Bijbelse betekenis en context naar een therapeutisch begrip voor elkaars gebrokenheid. Ja, we roepen elkaar dus ook niet meer langer op tot berouw en bekering van zonde, maar we begrijpen elkaar. We begrijpen waarom iemand zondig heeft gehandeld. En dit is niet de genade die regeert. Dit is niet genade wat transformeert. Het is een genade die troost zonder te confronteren en ons comfortabel laat in onze zonde. En we zien het ook op een andere manier. Hè? Bijvoorbeeld, de weigering, en je ziet het steeds vaker, de weigering om vergeving toe te passen. Om daadwerkelijk te vergeven zoals de Bijbel ons leert om te vergeven. En wanneer een broeder of zuster bijvoorbeeld tegen ons gezondigd heeft, wij als gekwetste partij weten dat de schrift ons oproept om te vergeven. Wat leert Efeze 4 vers 32 ons? Paulus schrijft, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar. En niet zomaar, oké, vergeef elkaar. Let op wat er staat. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Het woord zoals ook dwingt ons dus te vragen, hoe heeft God ons in Christus vergeven? Maar dat is niet de vraag die we stellen. We kijken primair naar ons gevoel. We hebben het onlangs meegemaakt. Ik hoorde iemand hier onlangs ook over praten. Ja, vergeving is vooral voor jezelf, zegt men dan in onze therapeutische tijd. Want als je vergeeft, heb je er zelf geen last meer van. Dus men vergeeft dan om vrijgemaakt te worden. Men behandelt vergeving als een persoonlijke therapeutische daad voor eigen gemoedsrust en voor bescherming. Maar wat blijft vaak uit wanneer je dat doet? Hetgeen waar vergeving tussen broeders en zusters toe moet leiden. Hetgeen wat we dienen na te jagen in onze onderlinge gemeenschap. Verzoening. Vergeving is niet alleen, hé, ik vergeef je, klaar. Nee, verzoening. Dat is waar de Bijbel van spreekt. Want wat is het ding? Gods genade is fundamenteel verzoenend. Het is verzoenend. Heeft God alleen onze schuld kwijtgescholden en ons vervolgens op een veilige afstand gehouden? Nee. Wat leert Efeze 2 vers 18 ons? Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. We hebben toegang tot hem. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus Gods genade is een genade die de muur van vijandschap afbreekt en de relatie niet alleen herstelt, het maakt de relatie nieuw. En de genade die we geroepen zijn elkaar te tonen, moet dus ook altijd gericht zijn op het doel van herstel en verzoening. Maar wat nog meer? Want we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Waar staat Nederland nog meer bekend om? Gedoogcultuur. In Nederland hebben we fundamenteel een gedoogmentaliteit. Leven en laten leven. Dat is een mantra in Nederland. Leven en laten leven. Wie ben ik om te oordelen? En we denken dat dat een nederige uitspraak is. Wie ben ik om te oordelen? En we vertalen dat naar onze onderlinge gemeenschap. Dus de zonde van een belijdende broeder of zuster wordt dan gezien als een privézaak. Iets tussen hen en God. Wij staan op afstand, wij bidden. Of we zeggen dat we bidden. En we blijven op afstand zolang het ons niet direct of persoonlijk raakt of een openbaar schandaal veroorzaakt. En dit manifesteert zich in een kerkcultuur waar het bewaren van de lieve vrede vaak belangrijker wordt dan het nastreven van de heiligheid waartoe we geroepen worden. Want dat is fundamenteel waartoe we geroepen worden. Wees heilig, want hij die u geroepen heeft, is heilig. Dus een moeilijke, en wat zie je heel veel? Een moeilijke, confronterende vraag wordt gezien als liefdeloos, aan een gebrek aan zachtmoedigheid. En de oproep uit Matteüs 7, heroordeel niet, wordt uit zijn context gerukt en gebruikt als een schild om elke vorm van onderlinge verantwoording af te weren. Kijk, wij zijn hier samen niet even een paar losse individuen die hier komen voor een preek en al dat soort dingen. Als wij in Christus zijn, zijn wij fundamenteel aan elkaar verbonden. Jouw zonde is nooit privé. Nooit. Ook al zie ik het niet. Ook al hoor ik het niet. Het is nooit privé. Dus je krijgt dan het idee dat heiliging een individueel project wordt. Jij hebt jouw pad als christen met God. Ik heb mijn pad als christen met God. En wat is dan de implicatie voor genade? Genade wordt in deze context een excuus voor passiviteit en onverschilligheid. En we zijn zelfs zo ver gekomen dat we nu in de kerk zijn gaan denken dat we liefdevol en genadig zijn wanneer we een broeder of zuster die in zonde zit met rust laten. We denken dan, omdat we niks zeggen, dat is liefdevol. Dat is genade. Ik laat het aan hem of haar over om zelf te ontdekken wat de wil van de Heer is. En als jij weet wat er in dat woord staat, dan is het je verantwoordelijkheid om je broeder of zuster daarop te wijzen. Dat is genade. Want dat is dus hoe je nu tegenwoordig mensen in de kerk ziet. Dat is niet de genade die we in de schrift zien. De schrift, wat ik net al zei, presenteert de gemeente als één lichaam. Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 dat als één lid lijdt, alle leden meelijden. De zonde van één lid is als een ziekte die het hele lichaam aantast. En daarom is de oproep, de Bijbelse oproep, er niet één van passief gedogen, maar van actieve, liefdevolle betrokkenheid. De genade waartoe we geroepen zijn, is de genade waar Paulus bijvoorbeeld over spreekt in Galaten 6 vers 1. Let op wat hij ons opdraagt. Hij schrijft, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Maar houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Maar wat is de opdracht? Ik zie mijn broeder, ik zie mijn zuster, zie ik wandelen op een pad wat niet hoort. Dat ik het al zie, betekent dat ik al inzicht heb van de schrift dat dit zonde is. Wat is dan mijn verantwoordelijkheid? Als u iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. Dat is de verantwoordelijkheid. Het is dus nooit liefdevol. Ik blijf op afstand. Ik bid. En weet je, de Heer zal het hem wel openbaren. De Heer heeft het jou geopenbaard. En jij dient daar wat mee te doen. En dit brengt ons dus terug bij de heerschappij van genade. Waar Paulus dus in Romeinen 5 vers 21 mee afsloot. Want wat we ons moeten vragen is dit. Als genade werkelijk onze koning is, wat betekent dat dan voor de Hollandse gedoogcultuur van leven en laat leven? Als genade werkelijk onze koning is, wat betekent dat dan voor de neiging om zonde te psychologiseren en te reduceren tot een wond of tot een trauma? Wat betekent dat dan voor de neiging om zonde te zien als een foutje? En weten jullie, broeders en zussen, ik moet hierover uitweiden. Kijk, mijn verlangen, en ik weet dat het niet alleen die van mij is. Ik weet dat ik mag spreken namens Ser, namens Ive, namens Delano. Ons verlangen oprecht is dat we als gemeente oprecht fundamenteel Bijbels denken. Bijbels denken. En ik weet dat we dit vaker zeggen. En mensen vinden het soms ook hard wanneer we dit zeggen. Maar het maakt oprecht, en ik zeg dit echt in liefde, het maakt oprecht niet uit wat je vindt. Het maakt oprecht niets uit. Het maakt oprecht niet uit wat je denkt. Het maakt oprecht ook niet uit wat ik vind en denk. Het maakt helemaal niet uit. Dit is wat we fundamenteel moeten gaan inzien. Dit draait niet om ons. Het draait niet om ons. En één keer in de zoveel tijd herhaal ik dit, want we moeten niet verslappen in het feit dat wij als christenen, wij die belijden God te geloven, wij dienen onze gedachten ondergeschikt te maken aan de wil van God. Ik heb het vaker gezegd, God heeft het niet aan ons overgelaten om zijn woord door de molen van onze goedkeuring te laten gaan. Want niet wij zitten op de troon. Hij zit op de troon. Hij is de rechter. Hij is degene die alwetend is. Ik niet. Wij niet. Dus wij moeten leren om fundamenteel Bijbels te denken. En dit, in dit geval over genade, de heerschappij van genade. De uiting van genade, de implicaties van genade. Want waarom is deze houding zo cruciaal? Omdat ons hart en ons verstand als gevolg van de zondeval onbetrouwbaar zijn. Ik weet dat we er in Nederland van houden, volg je hart. De Bijbel zegt, doe dat niet. Want je hart is arglistig. Dat is wat de schrift ons leert. Dus we moeten zien dat door de zondeval ons hart, ons verstand, het is onbetrouwbaar. Onze intuïtie, als we dat zo willen noemen, is gekleurd door de zonde. Ons hart neigt naar kwaad. Onze gevoelens zijn wispelturig. Onze cultuur waarin we leven en waarin we opgroeien is in opstand tegen God. Dus ik kan mijn wijsheid kan ik niet van buiten halen. Dus als wij ons denken, ons eigen denken en onze gevoelens tot de maatstaf van de waarheid maken, of in ieder geval dat het de molen van onze, dus dat hè, wij Gods woord door de molen van onze goedkeuring halen, dan hebben we onszelf tot een afgod gemaakt. Want kijk, Ik heb net al die voorbeelden genoemd. Dat zijn allerlei culturele voorbeelden. En die zijn stuk voor stuk gevaarlijk. Maar daar zit iets onder. Want het fundamentele wat bestreden moet worden, is de leugen dat de genade van God, die vrije, rijke, overvloedige genade die God schenkt, dat dat leidt tot wetteloosheid. Tot losbandigheid. Dit is de ultieme verdraaiing, de conclusie dat als de genade groter is, waar de zonde toeneemt, we dus vrij zijn om te zondigen. Maar je moet jezelf de vraag stellen. Paulus stelt die vraag in vers 1. Waarom stelt iemand zo'n vraag? Waar komt die gedachte vandaan? En dit is het ding. Als je deze gedachte hebt, als je denkt oprecht. Daarom de laatste tijd, ik ben steeds minder op social media, op het internet. Want je ziet alleen maar dwaasheid online. Over mensen die denken dat ze Gods woord kennen en het verdraaien. En deze gedachte is zo, het heerst zo tegenwoordig. Hè? Als je de gedachte hebt, als je denkt dat de genade van God, zijn vrije genade, leidt tot losbandigheid, tot wetteloosheid, dat je kan leven zoals je wil, dan heb je genade voor geen meter begrepen. Dan heb je dat echt niet begrepen. En dat onbegrip kan zich twee kanten op uiten. De een grijpt het aan en reageert met wantrouwen en angst voor misbruik. He, dat is de persoon die rechtvaardiging zoekt door werken. He, in de kerk noemen ze die persoon een legalist. De ander grijpt het aan om de zonde goed te praten. Dat is de wetteloze, de losbandige. Beide zijn gevaarlijk. Neem bijvoorbeeld de eerste, en daar sta ik kort maar bij stil. Want Paulus legt de nadruk in zijn schrijven op de tweede. Dat is de groep die hij aanspreekt in zijn tekst. Maar ik haal, omdat we in de introductie zitten en de tekst zelf nog niet ontleden, beide groepen aan. Maar neem dus de eerste, die rechtvaardiging en heiliging zoekt in en door werken. Deze persoon, die hoort de radicale boodschap van rechtvaardiging door het geloof alleen en de meer dan overvloedige genade die de zonde bedekt. En zijn conclusie is onmiddellijk als volgt. Als dit waar is, Paulus, wat weerhoudt mensen er dan nog van om te leven zoals ze willen? Als jij stelt dat mensen gewoonweg vergeven worden, uitgenade door het geloof, verzoend zijn met God, vrede hebben, roemen in de hoop op de heerlijkheid. Als jij zegt, Paulus, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet, dan leid je mensen tot een leven van onverschilligheid jegens zonde en dus losbandigheid. Dat is zo'n conclusie. En deze mensen die zo denken, we kennen ze. He, mensen waarvan je aan hun spreken hoort. Ze willen niet afdoen aan de heiligheid van God. Maar hun denken en hun handelen wordt niet primair gedreven door vertrouwen in de transformerende kracht van genade, maar door angst. Door angst. Dus je moet een cultuur gaan creëren waar je allerlei boxjes maakt, dat mensen niet buiten de lijnen gaan wandelen. He, want ze zien de losbandigheid in de wereld. Ze zien de oppervlakkigheid in kerken. En ze zijn bang dan. En vervolgens zoeken zij houvast in regels en kaders die zekerheid lijken te bieden. En het ding is, wanneer je bang bent voor de vrije genade, want dat is wat het is. Wanneer je bang bent dat de gevolgen daarvan losbandigheid zijn, dan is het enige wat je kunt doen uitwijken naar vormen van zelfrechtvaardiging. En het effect daarvan is verwoestend. Waarom? Nou, wat heeft Romeinen 5 ons in het begin geleerd? Dat de rechtvaardiging uit genade door het geloof ons tot immense vreugde dient te leiden. En het zal ons zekerheid moeten bieden. Maar daar waar dit hart regeert, dit hart van zelfrechtvaardiging en anderen een last opleggen die de Heere ons niet oplegt, daar berooft het een gemeente van de vreugde en de zekerheid van het evangelie. Ik hoop niet dat jullie in zo'n gemeente hebben gezeten, maar misschien ken je het wel. Waar mensen niet openlijk durven te praten over hun zonde. Waar mensen niet openlijk durven te praten over hun worsteling. Want hey, wat zullen mensen dan van mij vinden? Hey, ik moet immers nu en vandaag doen alsof ik dat verheerlijk lichaam wat helemaal bevrijd is van de zonde. Ik moet doen alsof ik dat nu al heb. Alsof ik niet nu leef onder de heerschappij van genade. Dus ik moet mijn masker opdoen. Ik moet de hele dag praten met, nee, prijs de Heer. Nee, God is bezig in mijn leven. Nee, al dat soort dingen. Levensgevaarlijk is die cultuur. Want zonde blijft onder de radar. Zonde wordt niet beleden. Er wordt niet gediscipeld tot heiligheid. Want men verwacht dat je al volmaakt en heilig wandelt. Waarom is er dan nog discipelschap nodig? Dus dat is één. Maar dan kom je bij de groep die Paulus daadwerkelijk aanspreekt. De groep die dit daadwerkelijk gebruikt om wetteloos, om losbandig te leven. Die de genade echt als een vrijbrief ziet om te blijven zondigen, opdat de genade toeneemt. En hun gedachte is eveneens verdoemenswaardig. Want zij zien de genade van God niet als een bevrijding van de zonde, maar als een dekmantel voor de zonde. En we moeten hier dieper op ingaan, want het is een houding die Paulus fundamenteel zal bestrijden in het hoofdstuk dat voor ons ligt. Het hart dat de genade verdraait tot een excuus, legt een aantal diepe geestelijke problemen bloot. Het hart dat de genade verdraait tot wetteloosheid ziet de redding niet als een totale transformatie, maar als alleen een probleem van Gods oordeel. Dus in deze denkwijze is het evangelie een middel om in hun ogen het grootste obstakel voor persoonlijk geluk weg te nemen. Of uit de weg te gaan. De toekomstige toorn van God. Dat is het enige. Je hebt van die mensen die gewoon letterlijk in kerkbanken zitten. En die zitten daar niet omdat ze willen dat God hun deel is. Ze willen gewoon niet naar de hel. Dat is het enige. Dus het evangelie voor hun is een get out of jail card. Dat is wat het is. De dood van Christus is de transactie die dit probleem oplost. En zodra die transactie voltooid is en de dreiging in hun hoofd van het oordeel is geneutraliseerd, dan kan de persoon weer gewoon overgaan naar de orde van de dag. Zijn eigen leven leiden. Zijn eigen verlangens najagen. Zijn of haar eigen koning zijn. En de fout hier, nogmaals, is een fundamenteel misverstand van het doel van het kruis. Want de schrift leert ons dat Christus niet gestorven is om ons een leven van zelfverwerkeling of wat dan ook te geven of veilig te stellen. Nee, hij stierf juist om een einde te maken aan dat leven wat je voor jezelf leefde. Let goed op wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 15. Dit vers is zo cruciaal. Hij schrijft, en hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven, let goed op. Dus hij stierf en zij die dus door het geloof leven in hem. Dus voor de mensen, je hoeft je hand niet op te steken als jij gelooft dat Christus voor jouw zonde is gestorven. Dat jij een discipel van de Heer bent, dan geldt dit nu voor jou. Hij schrijft, hij is voor allen gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus zien we de radicale claim die Paulus hier maakt. Het doel van het kruis, de goddelijke bedoeling achter de genade, is een totale en fundamentele heroriëntatie van ons hele bestaan. Nogmaals, we hebben het behandeld, hè? Het is een overdracht van eigendom. De genade bevrijdt ons niet om ons eigen autonome leven veilig nu te kunnen leven. Het rukt ons juist weg uit dat leven. Zodat we nu voor een ander kunnen leven. De vraag is niet langer, wat wil ik, wat vind ik? Maar wat wil hij? Wat heeft hij gezegd? En dit legt dus de diepe kloof bloot tussen de ware genade en de goedkope imitatie. Want een hart dat werkelijk is overgegaan van leven voor zichzelf naar leven voor hem. Dat gaan we ook de komende weken zien. Het kan onmogelijk onverschillig blijven tegenover de zonde. En natuurlijk, hè, natuurlijk. Deze discussies heb ik zo vaak gehad. Natuurlijk zal de persoon die de genade misbruikt met zijn mond belijden dat zonde niet goed is. Je komt zelden mensen tegen die zeggen, nee, zonde is goed. Ze hebben gewoon een hele andere definitie ervan. Maar ze zullen je niet zeggen, nee, pleeg overspel. Dat gaan ze niet tegen je zeggen. Nee, lieg maar. Stil maar. Dat zullen ze niet tegen je zeggen. Niemand zal openlijk beweren dat zonde een deugd is. Maar de ultieme test is niet de correcte theologische uitspraak. Allen kunnen heren, heren zeggen. Het is de gezindheid van het hart wat de test is. Want het hart dat de genade verdraait, haat de zonde niet. En dat is het ding. Een christen haat de zonde omdat God het haat. Een christen rouwt en heeft berouw over de zonde omdat het God zijn heiligheid aantast. En dus de persoon waar Paulus het over heeft, het ziet de zonde niet als iets waar werkelijk mee afgerekend moet worden. Het ziet het niet als iets wat God haat en wat hij of zij ook dient te haten. Het zoekt alleen een manier om de negatieve consequenties ervan te ontlopen. Je hebt die mensen, als ze zouden kunnen stelen zonder gevolgen en ze noemen zich Christen, dan zouden ze het gewoon doen. En daarom is wat David schrijft zo confronterend, hè? Want wij kunnen allemaal de wereld ingaan en we zien elkaar niet. Maar David laat ons duidelijk weten, u ziet alles. Waar ik ook maar heen ga, u ziet mij. U ziet mij, u weet wat ik doe, u weet wat ik denk, u weet het voordat ik het uitspreek. En Judas, de broer van de Heere, beschrijft dit soort mensen in zijn brief. En daarom, hè, wanneer we dit soort mensen tegenkomen, dan moeten we niet denken, oh, hij of zij is onwetend. Nee, ze worstelen. Nee, er is een specifieke term voor dit soort mensen. Judas schrijft over hen. Hij schrijft in Judas 1 vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn. Hoe noemt Judas ze? Goddelozen. Dit zijn geen mensen die onschuldig zijn. Dit zijn geen mensen die even struikelen in hun zonde en anderen even doen struikelen in hun zonde. Dit zijn mensen die weten dat ze op de weg van verderf zijn en zij trekken anderen met zich mee. En de schrift noemt hen goddeloos. En let op wat hij zegt. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Let op de twee acties die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus ze veranderen de genade in losbandigheid. Ze verdraaien de onverdiende gunst tot een excuus voor immoreel gedrag. En wat is het gevolg? Ze verloochenen de Heere Jezus Christus. Ze ontkennen zijn rechtmatige heerschappij over hun leven. Ze willen hem als redder van de hel, maar niet als heer en meester van hun leven. En Paulus stelt dit direct aan de kaak, en ik denk dat we daar pas over 6, 7, 8 weken komen, ik durf niet te zeggen hoe lang, in Romeinen 6 vers 15 en 16. Wanneer hij zijn eigen retorische vraag beantwoordt. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Weer, volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Soms, mensen noemen, we hebben het zo vaak gehad, hè? Zwart-wit, dogmatisch, fundamentalistisch, al die dingen. Dus daarom zeggen we, lees gewoon de Bijbel. We spreken niet uit onszelf. Let op wat Paulus. Paulus doet, hij maakt heel duidelijk wat het is. Je bent altijd een slaaf van de macht die je gehoorzaamt. En hij tekent twee wegen. Twee levenswijzen. Je stelt jezelf of als slaaf ter beschikking tot de zonde, van de zonde tot de dood. He, dus je ziet wat hij doet. Hè? De zonde kan niet leiden tot leven. Hij zegt niet, bewandel dat pad en het leidt tot leven. Nee. Bewandel je het pad van de zonde, dan eindigt dat in de dood. Zo simpel is het. Of gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat is het. Dit is waarom Salomo ook pleit met zijn zoon in Spreuken. Dat hij wijsheid moet gehoorzamen. Want dat is wat leidt tot leven. Twee paden zie je continu. Psalm 1 ook. Twee paden. Continu. Een hart dat blijft in de zonde. Het bewijst één ding. Het bewijst dat de zonde nog steeds zijn meester is. Het laat zien dat de overplaatsing van het ene koninkrijk naar het andere niet heeft plaatsgevonden. Het getuigt van een hart dat de schoonheid van Christus en de heiligheid van God niet heeft gezien. Want dat is het, hè. Je ziet het ook in het Oude Testament. Voordat we lof zingen, voordat we... Wat is er? Er is een vrees, een huivering voor de heiligheid van God. Een ontzag, een vrees voor hem. Dus, ik hoop dat we dit allemaal scherp hebben. En we zien wat ons beeld van genade wel en niet hoort te zijn. Van genade en de heerschappij van genade. Dat onze identiteit fundamenteel gekoppeld is aan genade en dat het dus ook invloed hoort te hebben op hoe we wandelen. Nogmaals, Paulus leert ons dat genade, naast het feit dat het onverdiende gunst is, wat verleend wordt, dat het een actieve, regerende realiteit is. Dat is wat het is. En de heerschappij van genade, het verandert fundamenteel twee dingen in ons. Het verandert ons verlangen en het verandert, als we het even zo mogen noemen, ons bekwaamheid. Maar kijk, jullie weten inmiddels, het grootste probleem van de mens in Adam is niet dat hij simpelweg zondige dingen doet, maar dat hij ze ten diepste wil. Hij wil het gewoon. De zondige mens wil zondigen. Het wil daarin leven. Zijn hart is geneigd tot het kwade. Zijn verlangens zijn corrupt. En de wet en de geboden van God zijn voor hem een vijandige last. Maar de heerschappij, en dit is zo prachtig, de heerschappij van genade is de vervulling van de belofte van het nieuwe verbond. Kijk bijvoorbeeld naar de radicale belofte die God deed door de profeet Ezechiël. Hij zegt, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. En u een nieuwe geest geven in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Daarom het evangelie. Het is nooit doe beter je best. Let fundamenteel wat er allemaal gebeurt. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit u wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen houdt. Nooit kan het evangelie zijn, doe beter je best voor God. Nooit. En ja, we weten in de context is dit in de eerste plaats een belofte aan Israël in ballingschap, maar het is wezenlijk een nieuw verbond belofte. Die in Christus wordt toegepast op allen die door het geloof in het nieuw verbond horen, zowel Jood als heiden. Maar zie hier dus wat wordt beloofd. God zegt niet dat hij onze oude, opstandige hart zal opknappen. Dat hij ons even zal oplappen. Dat is niet wat God zegt. Hij zegt dat hij het hart van steen, dat koud, hard en gevoelig voor hem, ongevoelig voor hem is, volledig zal wegnemen en het zal vervangen door een hart van vlees. Een levend, zacht en welwillend, gehoorzaam hart. Dat is wat hij zal doen. En de bron van ons nieuwe verlangen om God te gehoorzamen is niet onze eigen beslissing, maar dus soevereine, regerende daad van God zelf. Die door zijn geest een nieuwe natuur in ons creëert, die vreugde vindt in zijn wil. Nou, laten we nu afronden en dit brengen tot wat ons de komende weken te wachten staat. Dit alles, het ontmaskeren van de misvattingen en het vaststellen van de ware, regerende en transformerende aard van genade, heeft één doel. Het is om ons voor te bereiden op het antwoord dat Paulus ons in de komende versen gaat geven. Want nieuwe begrijpen dat de genade die ons redt, ook de genade is die ons een nieuw hart geeft dat God wil behagen, zien we dat de vraag, zullen wij in de zonde blijven, al op een fundamenteel misverstand is gebaseerd. Die vraag kan nooit uit het hart van een christen komen. Die vraag kan alleen opkomen in een hart dat nog denkt dat genade slechts een pardon is voor een onbekeerde zondaar. Dus Paulus zal ons in, en dit is belangrijk voor ons om te zien. Paulus zal ons in hoofdstuk 6 niet een lijst met nieuwe regels of regels geven om ons te motiveren beter te leven. Dat is niet wat Paulus in Romeinen 6 doet. Hij gaat ons later, komt er een implicatie wat je als gebod kan nemen. Maar pas vanaf hoofdstuk 12, daar komen de geboden. Daar komt de werkelijke toepassing. Maar wat Paulus simpelweg gaat doen is dit. Hij gaat ons gewoon uitleggen wie we nu zijn. Wie de christen is. Hij zal de radicale realiteit van onze eenheid met Christus in zijn dood en opstanding, dat gaat hij ontvouwen. Hij gaat ons laten zien dat voor een ware gelovige de vraag niet is of we in de zonde moeten blijven, maar hoe we kunnen en hoe we horen te wandelen in de realiteit van de vrijheid van de zonde die Christus voor ons heeft bewerkt. Dat is de vraag. En dat is de glorieuze reis die de komende weken, en ik kijk er zo naar uit, die de komende weken voor ons uitlegt. Amen. Laten we bidden. O goede en genadige God, Heere der Heren, Koning der Koningen. Wat een zaligheid is het om onder uw heerschappij te leven. Maar het is ook een confronterende realiteit hier. Want zoals we ook aan het begin, het openen van de dienst begonnen, Heer. We denken zo vaak, we spreken zo vaak, we doen zo vaak dingen die niet in overeenstemming zijn met uw wil. Die niet in overeenstemming zijn met de genade die regeert in gerechtigheid en tot gerechtigheid. O Heere, als u op de ongerechtigheden en de overtredingen zou letten, Heer, wie zou er staande blijven? Dus wat kunnen we anders doen dan u danken voor uw immense genade en de barmhartigheid die we hebben gevonden in Christus Jezus onze Heere? Mogen het zo zijn dat er fundamenteel een hernieuwing van ons denken heeft plaatsgevonden. En Heren, dat we niet simpelweg ja en amen roepen, maar dat dit alles in ons leven verandert. Hoe wij omgaan met uw woord, hoe wij ons toezetten tot de gebeden, hoe wij daarin volharden, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de leer van de apostelen. Maar Vader, dat dit zal reiken tot in ons huis. Hoe we omgaan voor de mensen die getrouwd zijn met elkaar als man en vrouw. Dat genade regeert in het huwelijk. Hoe we omgaan als ouders jegens onze kinderen. Dat genade zal regeren in de opvoeding. Hoe we omgaan met onze buren, met elkaar als broeders en zusters, met hen die ons smaden. O Heere, als we denken aan de zaligsprekingen van onze Heere Jezus, dan is het zo eenvoudig om die dingen te citeren. Maar wat een strijd woedt er in ons, Heer, wanneer die dingen ons overkomen. En ik bid dat u ons hart versterkt. Opdat wij mensen zijn, worden, die gekenmerkt zijn en worden door genade, Heer. Door de daadwerkelijke betekenis van genade. Dat we uw deugden verkondigen, niet alleen met woorden, maar ook in daden. Mogen deze gemeente een genadige gemeente zijn. En de fellowship ook geregeerd door genade. Dat de eer en glorie die u toekomt, Heer, dat u die krijgt. Geprezen zijt uw heilige naam. Tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen.